Een hartelijk goedemorgen aan alle kijkers van Hour of Power. Het jaar zit er bijna op en we zijn zo blij met, en dat wil ik toch namens het team vertellen, met al die reacties het afgelopen jaar. Per telefoon, per mail, per brief, al die bemoedigingen. En er wordt heel veel naar Hour of Power gekeken. Onze kijkcijfers zijn hoger, daar zijn we blij mee. En ook onze actie voor nieuwe donateurs, om het mogelijk te maken om volgend jaar weer elke zondag 2 uur uit te zenden, loopt goed. Dus allemaal verheugende berichten. En die komen ook vanuit Shepherd Grove, onze kerk in Californië. En daar spreekt Bobby over, heb je naaste lief als jezelf. Misschien wel een van de moeilijkste opdrachten. En waarschijnlijk ook daarom dat Jezus er zo vaak over had. Heb je naaste lief. Marianne Lasse spreekt daarover. Ze werd gedwongen tot iets wat ze absoluut niet wilde, namelijk haar lichaam weggeven. Maar ze heeft ook God gevonden en dat vertelt ze in deze uitzending. En een prachtige bijdrage van het koor van Hour of Power, dat zingt dat majestueuze Arise, Shine, for Thy Light has come. Kortom, weer een boeiende uitzending van Hour of Power. En fijn dat jij en dat u kijkt.
So glad you're here. So happy that you're here. Would you turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord and say, God loves you and so do I. Father, we are so thankful for you and for what you're doing in our lives. God, we are trusting you in the midst of our brokenness and our fear. We are deciding today to smile and to stop worrying and to understand that we're a lot safer than we think because we are being shepherded by you. Jesus, we love you. We are following you. We are trusting what you taught us and trusting in the cross and the resurrection. So thankful for you, Lord. And it's in your name we pray. Amen.
Thank you. Fantastic. You may be seated. In preparation for this morning's message, listen now to Jesus from the book of Matthew. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I, Jesus, tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. God causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even the pagans do that? Be perfect as your heavenly Father is perfect. May God add his blessing to the reading of his word.
I was going to introduce you, but I don't think this man needs an introduction. This is Daniel Rodriguez, of course, and we're so happy, Daniel, to have you in our church. For those of you who don't know Daniel, you of course came to fame as the singing policeman. 9/11, you sang God Bless America, and the whole world knew who Daniel Rodriguez was. You lost, of course, a number of friends in that terrible day, and you were right there in the midst of it. But, of course, that now seems to me, looking at your life, Daniel, seems to be like your ministry, because you just came back from Afghanistan, for example. Yeah. Tell us about that.
I was in Bagram and in Kandahar, entertaining the troops, and so I was good to be able to look into the eyes of our sons and daughters, our children who are over there and knowing that it all began on that day when those towers came down around me.
Yeah, amazing. Well, it's so awesome that you continue to do that. And of course, Daniel and I were hanging out last night, and he sang for us. And but that even wasn't your first time singing here in Orange County. Something happened yesterday.
Oh, yeah. Now, you know, I tell that story all the time, though. That was one of those. I start out just an icebreaker saying that this was not the first time that I sang in Orange County, because when I was coming to Orange County, I got pulled over for speeding. And God Bless America got me out of the ticket.
What's your wife doing, too? I mean, your wife, I heard, is working on a project called Highland?
We're all real busy. My wife has a new group called the Highland Divas, okay. And it's three amazing ladies. My wife, of course, international recording artist. She sang here. She sang at the Crystal Cathedral. And Margaret Kelly from Broadway Cats and Les Mis. And we have a new girl from Celtic Woman. And they've created a show called the Highland Divas, which is a beautiful music from Scottish descent, of their Scottish descent. This is a brand new CD. It's been in the works for 2 years. It's a compilation of songs that we do. You know, I do Hour of Power in the Netherlands.
Yeah, of course.
And so all of the performances that we did in the Netherlands, we put together a compilation CD of about 17 songs, me and my wife. And we just imported them this week. So this is the first time they're available. And we're going to be out in the plaza. We have a couple of them for you, so.
Great. We'll have them, yeah. Thank you, Daniel. We love you, and we're so glad to have you
so
back.
Glad to be here.
Ladies and gentlemen, our dear friend Daniel Rodriguez.
Saw a star shining in the
komt, laten wij aanbidden, die koning. Dat is niet alleen met kerst, maar dat geldt voor het hele jaar. En soms is er heel wat voor nodig voordat je zover komt. En mijn gast van vanmorgen kan daarover meepraten. Ze groeide als kind op in opvangtehuizen. En daardoor kreeg ze een persoonlijkheidsstoornis toen ze tienager was. En alles ging eigenlijk verkeerd in haar leven. Ze ontmoette de verkeerde vriend waar ze mee trouwde. En die gokte graag. En daardoor ontstonden er grote schulden. En Marianne, daar begint eigenlijk jouw verhaal. Want om die schulden te betalen, ging jij wat doen?
Nou, ik belandde in de prostitutie. Ook omdat we dachten van er beter van te worden. We wilden een ander leven. En we wilden ook wel eens rijk zijn of mooie spullen hebben. En het was maar voor tijdelijk, zou het zijn. En ja.
Maar hoe kun je als vrouw zeggen van, nou, dan ga ik bij de prostitutie in. Ik bedoel het niet beschuldigend, om een beter, een mooier leven te hebben.
Ja, op een gegeven moment zie je om je heen dat er allemaal mensen zijn die allerlei dingen hebben. En dat wil je ook. Je wil ook, ik had een kind van 1,5 jaar. En die gunde je ook eens gewoon kleren of eten. En al dat geld ging eigenlijk op in de gokkasten.
Ja. Hoe was het om een man te hebben die gokverslaafd was?
Nou, ik wist dat dus niet. Hij hield dingen van mij achterover. En hij vertelde mij niks. En ik was zelf ook heel erg naïef. Ik vroeg ook helemaal niks. Ik vond helemaal niks vreemd. Dat op de dag in de winter de kachel niet aan werd gemaakt. Nou, het was gewoon eigenlijk heel bizar als je het nu terugdenkt. Maar toen nam ik gewoon alles aan zoals het was.
Ja, want ik vertelde al, je bent eigenlijk als een beschadigde tiener opgegroeid. Nooit echt oude liefde gekend, zonder geloof, zonder God. Ja. Hoe is dat zo'n leven?
Ja, je ervaart een gat in je hart. Wat je op wil vullen met allerlei dingen. Maar dat krijg je niet voor elkaar. Want alleen God kan je gat opvullen in jouw leven. Maar dat wist ik niet. Ik wist ook niet waar ik het zoeken moest. Dus je zoekt allerlei dingen. Je zoekt uitvluchten. Ik zocht het in de prostitutie. Ik zocht in mooie spullen, mooie kleren. Vooral ook groot doen naar je vrienden. Zo van, wij kunnen dit allemaal. Maar het had wel een hele hoge prijs wat ik betaalde. Maar daar praten wij gewoon niet over. Of daar dachten we dan niet aan.
Nee, want je man, ja, die bracht je zelfs naar je klanten toe.
Ja, wij hadden op een gegeven moment ervoor gekozen van, ja, waarom zou je dat geld eigenlijk delen
want
met anderen?
Je werkte eerst in een bordeel?
Ja. Jobjum misschien.
Zeer bekend.
Ja. En waarom zou je het geld delen als je alles zelf kan houden? Dus je ging eigenlijk voor meer en meer. En de schulden bleven.
Had je er geen moeite mee om je lichaam aan mannen te geven voor een pleziertje, voor geld?
Nou, dat was eigenlijk heel bijzonder, want ik vond het makkelijk om naar een klant toe te gaan. Als ik het met mijn eigen man zou moeten doen. Want mijn man, die kon mijn hart raken. Een klant was ik gewoon iemand anders. Ik had een soort masker op. En ik verzon iemand, ja, een soort Pamela Addison, om maar iets te noemen. En dat was voor mij makkelijker. Ik beschermde mezelf door iemand anders te worden.
Hoe was dat om zo te leven? Had je, doordat je geld verdiende, er vrede mee?
Nee, absoluut niet. Want ik zat gewoon 's nachts wel eens, dan waren we klaar en ik ging make-up afhalen. En dan, dan werd je gewoon emotioneel. Want je ging een stuk van je masker afhalen. Dus net als een ui die geschild werd, ging je ook een stukje van jezelf onschillen. Dus je zag weer op een gegeven moment je eigen gezicht. En dat was pijnlijk. Maar dat hield je vooral voor je. Op een gegeven moment kwam er iets in mij van, nou, dit ben je niet. Op een gegeven moment stond er allerlei meubels binnen. Ja, waar ik eigenlijk helemaal nooit voor gekozen had. Maar dat was pracht en praal. En op een gegeven moment werd ik het zo zat. Het ging gewoon zo tegenstaan. En ik zeg, ik ga ermee stoppen. Dus, maar mijn man werkte toen gewoon nog bij een baas. En die kwam 's middags thuis. En ik zeg tegen hem, joh, ik ken het niet meer. Ik wil stoppen. Ja, dat heb ik dus ook geweten. Want ik werd ook diezelfde middag gelijk de deur uitgezet met mijn zoon.
Met je zoontje. Dan ga je zwerven. Je was er zodanig aan toe dat je dacht, nou ja, uiteindelijk, als ik een einde aan mijn leven maak, de dood is eigenlijk de grote bevrijding.
Ja, ja. Ik fantaseerde gewoon over van, nou, dat moet gewoon zo fijn zijn om niks meer te voelen. En ja. Maar ja, ik had een kind om ook voor te zorgen. Ik had gewoon zo'n verantwoordelijkheidsgevoel gekregen bij de geboorte waarschijnlijk. Dat ik voor dat kind moest zorgen. Ik was degene die de moeder was. Ik was degene die eigenlijk uiteindelijk besliste of dat kind ter wereld kwam. Dus ik had daar de verantwoording gewoon voor. Ja. Het lokte heel erg om gewoon ook een einde te maken. Want er zit een schaamte en een schuld zit diep in je. En je wordt er continu mee geconfronteerd. Want dat is een stem in je hoofd. Die zegt van je mag niet gelukkig zijn. Want je hebt dat werk ooit eens gedaan.
En, oh ja, is dat zo erg?
Ja.
Je mag niet gelukkig zijn.
Dat blijft gewoon zo malen in jou. En toen ik tot geloof kwam. Moest leren mezelf mooi te vinden. Maar ook mezelf te accepteren in wie ik was. Ondanks de beschadiging.
Ja. Hoe heb je God gevonden?
Nou, dat was ook eigenlijk heel bijzonder. Want ik dacht, om hier uit te kunnen komen, moet ik zorgen dat ik werk heb. Dus ik ging een opleiding doen. En ik kreeg werk en daarmee ook collega's. Dus ik sprak ook met andere mensen. En die zeiden tegen mij van, ik heb een kerk. Ik zei, oh, leuk voor je. Maar die man was een Marokkaanse afkomst. En die was tot christen bekeerd. En ik dacht, nou, dat is wel zo bijzonder. Dus dat moet echt wel een bijzondere kerk zijn. En ik werd meegevraagd. Ik zei, nou, kom maar. En hij had thuis maar niks gezegd. En ik ging er naartoe. En ik zat daar en heel schuchter natuurlijk naar iedereen te kijken. Van wie komt er allemaal en wat voor... Want ja, je hebt allemaal wel oordelen over mensen die naar de kerk gaan. En dus ik zat daar en gelukkig kon ik meezingen met de screen. Op een gegeven moment werd er gevraagd van... Wie wil zijn hart aan de Heere Jezus geven? En ik had net gesproken over Adam en Eva. En dat God in de tuin liep. En er kwam een koele bries in die tuin. Nou, en ik ervaarde dat als er een koele bries over mijn lichaam. En het is van alsof God zei, waar ben je? Waar ben je nu? En ik dacht, ja, nu moet ik gehoor geven. Want als ik het nu niet doe, ben ik te laat. En dat heb ik dus gedaan. In mijn gedachten rende ik naar voren. Zo van, ik moet deze zegen pakken. Want anders is het gewoon echt te laat. Ik krijg nu nog een kans om het anders te doen.
En wat gebeurt er dan met je? Want je hebt een rot leven achter de rug, waarin je niet meer naar jezelf kunt kijken, niet meer in jezelf kunt geloven, niet meer van jezelf kunt houden, dus dan ook niet van anderen. En ineens is er God die zegt, hey Marianne, ik hou wel van jou.
Ja.
Wat verandert er dan?
Ja, nou het was sowieso bijzonder dat God mij... Tussen al die honderden, duizenden mooie mensen ineens mij zag. En God heeft me echt stap voor stap dingen geleerd. Hoe ik met mensen om moest gaan. Hoe ik mijn gevoel soms moet uitschakelen juist. En soms gewoon ook moet zwijgen. En dat was voor mij ook heel belangrijk. Want omdat ik heel erg in de verdediging stond. Ik had altijd snel ruzie met iedereen. En dat was ook gewoon een taak voor mij dat ik af en toe moest zwijgen. Ik moest leren luisteren. En dat deed ik gewoon te weinig in mijn leven.
Ja. Want wie is God voor je?
Ja, God is gewoon... Het is een vader die je hebt respect, verdient respect. Maar hij komt ook zo naast je. Zo van, joh, we hebben een relatie samen. Ik ben net zo gelijk aan jou... Ondanks dat ik zo groot ben en zo machtig. God die kijkt over je heen en God en Jezus staat naast je. Zo van, we gaan samen, gaan we verder.
Je hebt een ongekend bewogen leven achter de rug. En je hebt er een boek over geschreven, ja. Buiten de grens. Jouw eigen boek. Vond je dat niet een enorme opdracht om dat te doen?
Ja, ik heb het gewoon... op zitten schrijven met de ideeën van nou, ik schrijf er een boek over en ik voelde me gewoon elke bladzijde lichter worden. Zo van nou, dat heb ik gedaan, dat ben ik klaar mee. Ik hoef me niet te schamen, de schuld en schaamte heb Jezus voor mij gedragen. En ja, het is een soort therapeutisch voor mij geweest.
Ja, het is een heel indrukwekkend boek. Wat is je droom?
Ja, dat je een boegbeeld mag worden voor mensen zoals ik. Maar ook gewoon voor iedereen die denkt van ja, dat heb ik ook meegemaakt. Of ik wil er ook wel eens over praten. Of ik ken iemand die in zo'n situatie heeft gezeten. Dat je een boegbeeld mag zijn voor de gewone mensen. Ja. Of het een vrouw is of een man, dat maakt echt niet uit.
En je hebt zelfs de droom van een tweede boek, hè?
Ja, het tweede boek komt dan het nieuwe jaar uit.
En hoe heet dat?
En dat gaat heten Donkerwit.
En waarom?
Nou, dat gaat over een leugen om bestwil. En wij denken dat de leugentjes niet zo erg is, ook om leugentjes om bestwil. Maar dat heeft hele grote consequenties.
Fictie en een beetje realiteit?
Ja.
Beetje van alles?
Ja.
Ja.
Ja. En eigenlijk wel altijd alles uit mijn leven wat ik mee heb gemaakt.
Ja. Knap hoor.
Ja.
Het was een hele stap voor jou om hier te komen zitten, want we hebben daar een aantal keren over gepraat. Je bent gelukkig getrouwd met wat je noemt je gabbertje.
Ja.
Ja. Hij is een schipper.
Ja, binnenvaartschipper.
En jullie varen?
Ja, eigenlijk richting de Donau, Hongarije en
En dan kijken jullie ook Hour of Power op zondagmorgen?
Ja, en dan doen we dat afzonderlijk. Hij kijkt boven in de stuurhut en ik kijk beneden.
Oh ja?
Ja, en dan kunnen we elkaar niet storen, want we zitten altijd met elkaar te kletsen. En dan zeg ik, wat heb jij gehoord en hoe heb jij dat gehoord? En dan zitten we elkaar een beetje uit te horen. En dan, ja, dat is hartstikke leuk. Voor mij is het heel belangrijk, echt waar. Vreselijk belangrijk.
Goed om te horen. Ik ben blij dat jij het nieuwe jaar in kunt gaan met zoveel mooie dingen in je leven en de uitzicht van een nieuw boek. Ik ga jou ook een boekje geven. Heel erg bedankt dat je hier was, Marianne.
Ja.
En het boekje is getiteld Voor altijd Gods liefde kennen van Bobby. En er komt een heel nieuw boekje uit binnenkort. Maar ik geef jou alvast een van de eerste exemplaren. Dat is 1 minuut voor God. Dat zijn gebeden voor elke dag. 365.
Oh, geweldig.
Allemaal hele mooie gebeden. Geschreven door Dominee Schuller, de opa van Bobby. Dit boekje geef ik jou ook,
ja,
alsjeblieft.
Hartstikke fijn, dankjewel.
Heel hartelijk bedankt voor je openhartige verhaal. Ja. En ik vind het knap dat je het durfde verwoorden. Want niet iedereen die datgene gedaan heeft, dat jij hebt gedaan, zal dat voor het beeld willen zeggen. Maar omdat je geliefd kind van God bent, hè, nu.
Ja, want het gaat niet om wie je bent of wat andere mensen van je zeggen. Dat heeft Bobby ons ook geleerd. Het gaat juist om wie je bent voor God. En je bent gewoon geliefd. Je kan niet fout doen. Dat is zo mooi.
Nou, geweldig. Marianne, je straalt helemaal. Dankjewel.
Oké.
Welcome to Rancho Capistrano. This is where I come when I need nourishment for my soul, where I come to think and to pray and to draw close to God. The reason we're filming here is because something happened here. As I prayed and thought about Hour of Power, I realized that Hour of Power is much bigger and can be much bigger than we ever dreamed. Traveling a lot as the pastor for Hour of Power, I get to meet all sorts of people. So we travel around the country, we'll go to the Netherlands and Australia and Hong Kong and all these places, and over I hear these incredible stories of people who say, Hour of Power completely changed my life. We're talking people who literally were going to kill themselves and didn't because of the Hour of Power. People who decided to start a business or save their marriage or actually came to faith in Christ, or maybe they were hurt by religion and came back to Christ. And as I meet these people, whether it's at our local church or traveling, I start to remember that there are going to be people that are flipping the channel, that have said their whole lives, this church thing, it's not for me. This Jesus thing, it's really not my thing. I believe that there are going to be people that are watching the program that think for a minute, maybe, just maybe, this Jesus thing can be for me. And so to all of you who are watching around the world, those of you who have been a part of this program for 20 or 30 years, I want you to get excited with me and believe that there are people out there who've never thought that faith would be something for them and now believe it somehow because of this program that it might be something that could actually be lived in their lives. To all of you who have continued to support us and love us and write to us, I just want to say, thank you, and believe in the future of the Hour of Power, because exciting things are ahead.
Geloof in de toekomst van Hour of Power en word ook donateur. Als welkomstgeschenk ontvangt u het nieuwe boek van Bobby, Een rotsvast geloof. Word nu donateur en bel ons 035 538 0588 of ga naar www.hourofpower.nl.
Thank you, Mark Riley and the orchestra. Joel Pargman, wonderful. Thank you for your solo. We love you guys. Thank you for all that you do. We love you. It's ministry to our souls. We love our orchestra, so what a blessing. What makes you, by the way you love others, what makes you different in the way you treat people than just the average Joe on the street? If you can't come up with an honest answer to that question, then the assumption is that nothing does. And if nothing makes you different than the average Joe on the street, there's a problem there. There's something that needs to be changed. And that's what we're here to do. We begin, first of all, loving our enemies is impossible until we understand God loved us when we were his enemies. Ah, there it is. You were God's enemy. I was God's enemy. I said things about him and hated him or denied him or hid my face from him, and he still loved me. I hurt other people. I harmed his children. I lied and deceived, and yet he still loved me, and he gave his son for me. And we're going to talk more on that. Loving your enemies does not mean you cower and hide or pretend to be nice and this and that, and it doesn't mean you respond by slapping back or hurting. It means, in a way, you create a third creative alternative to where a person has to acknowledge and think about the fact that they've hurt you and harmed you, and they have to now deal with it. That's what turning the cheek does. Someone turning the cheek to an insult, nobody does that. So today we're going to talk about that. And the reason is that we need to be this way is because Jesus simply has a purpose for your life. And that purpose is for you to be salt and light to others. And when you love your enemies, that impacts your enemy in an incredible way. Using force works for the short run, but never provides lasting results. And that is precisely what we are after. In Matthew chapter 5, the verse that Pastor Koch read this morning, Jesus talks about loving your enemies, and he finishes with this one line, and I sort of want to begin examining the scripture with this one line. He says, and it's almost offensive, isn't it? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Jesus looks at a rabble group of 5,000 people who are sick, angry, poor, People who mess up all the time. There are Samaritans and lepers and hookers and tax collectors, pagans. Jesus looks at these people and he says, be as perfect as God. Anybody else feel a little offended when you read this passage? When we read perfect, especially in our Western mind, we think that I never sin, and that's not what this passage is saying. Jesus is not really saying never sin like your father never sins. The word here, and if you learn, we're going to learn some Greek today. Are you ready for this? The word here for perfect is teleos. Everyone say teleos. And there is no English word for this word, teleos. Translators have really, really, really struggled with this particular verse. Teleos means to be made whole or complete. There's a healing component to this word perfect or being teleos. If a lad is, say, 14, he's not teleos until he's fully grown. When he's fully grown and at the prime of his life, he becomes teleos or perfect. When a student graduates and receives their diploma, or when someone in an academy or some kind of discipline learns their discipline and masters it, they are teleos. They have perfected their studies. Teleos comes from a similar word, telos, which means end, purpose, aim, or goal. When you are teleos, you have completely stepped into the thing you are made to do. Everything fits when you are teleos because everything is made whole when you are teleos. One time we made a puzzle. You like puzzles, anybody? And I was with a friend, and it's this huge puzzle, huge. Covered this gigantic table, and we finished. And we got there, and there was one puzzle piece missing. This is perfect. 10,000 piece. Took weeks. Hours of wasted time. We searched everywhere for this piece, and we found it. And he pulled it. He said, I found it. It was underneath the leg of the table. Like, we looked hard. Had some dust on it. Rubbed the dust off. And he looked at me and he said, Bobby, you do it. I mean, I took that puzzle piece. It was like, you know, like when you put it in, it pops. It has like a nice pop when it clicks right into place. That puzzle piece, when it was empty, was not teleos. It was not perfect. But when that puzzle piece went into place, it was made whole. It was perfect. It was a complete picture. Nothing was missing. This is what Jesus is saying when he says, be perfect as your Father in heaven is perfect. All of us have this missing puzzle piece. The shoe of our life doesn't seem to fit. Something is wrong, something is broken, something is out of place. Somehow we remain fractured, wounded, broken. Jesus says, be made whole. Be a completely whole person as your Father in heaven is completely whole. Now, who wants to live this kind of life? Who wants to be this way? I do. I want to be teleos. You want to know how you'll be teleos? He said it right before. Love your enemies. Oh, maybe I don't want to be teleos. you see, great reward comes at great sacrifice. And that is the Christian way. This is in the very essence who Jesus was and is. When you read anything in Scripture and it says son of something, it means it's like that. For example, in Jesus' day, you might hear John, son of peace. Well, if John was named John, son of peace, that means he's a very peaceful person. He's the essence of what it means to be peaceful. Or Joe, son of power. You heard that, he's a very powerful person. You see son of such and such all over the Bible. And Jesus says, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons or daughters of your Father in heaven. He is saying, when you love your enemies, you are showing the world what God is like. When you love your enemies, you reveal through your body and through the way you live your life what kind of God God is like. That's what Jesus did. That was the purpose of Jesus. When Jesus came into the world, his purpose was to reveal and show us what God is like. There's a lot of confusion about that. Jesus comes into the world and he loves the unloved. He touches the untouchable. In Jesus' day, to eat with someone was to call them your equal. And Jesus would sit down with prostitutes and tax collectors and sinners and pagans and Roman soldiers. And people would disqualify him as a prophet because he just even allowed himself to be in their company. People would say, Rabbi, you're eating with this woman. Do you know who that woman is? It's a passage in John where a woman of the night comes and she weeps and she's weeping and she covers his feet in her tears and wipes his feet with her hair. I mean, imagine this, okay? Imagine there is a woman of the night, okay? And she lives out on the street here and we all know who she is. And one day she comes running into the church and she gives me a big hug and Pastor Bobby, in a church service, she starts crying and comes and like weeps and like hugs my feet. What's everybody gonna be thinking? What is going on here? All right? I mean, honestly, this is exactly what in front of everybody. And everyone intends to discredit Jesus. You know what I would do as a pastor? My first temptation would be, no, get away from me. You know, there's that evil part of me, the wickedness that wants, I want to protect my reputation. I want people to know that, I want my church to know that their pastor is clean. You know? That's wicked. That's not the heart of God. And that's not what Jesus did. In fact, he turns to the whole church and he criticizes them. I came in here and you didn't wash my feet and you didn't welcome me and you didn't kiss me on the cheek. And here she's done this great act of worship. He honors her and welcomes her and loves her in front of everybody. Jesus reveals in his life what God is like, and that is good news. Because in the end, we're all like this woman. We're all broken. We're all wounded. Some of us are just better at hiding it. Think about the way that Jesus died. We all know Jesus died for us, but think about how he did it, the manner, the way in which he did it. When he's crucified and when he's beat, he says, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. The way in which, you know, the thing is about that, you can fake it only so much. When you're actually being whipped and beaten and bleeding and suffocating, you can't fake stuff anymore. Jesus wasn't posturing. Jesus actually loved those Roman soldiers. Jesus even loved those Pharisees. Jesus loved his disciples that betrayed him in the moment of truth, because Jesus loves his enemies, and Jesus reveals to us what God is like. Jesus is the Son of God. And Jesus says, you too shall become sons and daughters of God. Meaning, if you are students of Jesus' way, you can reveal to the world what God is like. He's not a vindictive, angry, mean, lightning-throwing Zeus. God is a creator who loves us and wants us to be reconciled. And so when we were his enemies, God loved us, and he changed us so that we could love our enemies, so that we can change them. Jesus says in the same passage, if you love those who love you, what reward will you get? Do not even the tax collectors do that? If you greet only those who greet you, what reward will you get? Will not even the pagans do that? I mean, I might as well say, if you love those who love you, do not even terrorists do that? So what makes the manner and the posture that you have towards your neighbor that hates you or your competitor or that difficult person, what makes you as a believer, the one who's supposed to reveal what God is like, how does your posture towards your neighbor stand out in the moment of truth so that people look and say, wow, John is different. Wow, Sarah is different in a way she treats that sewing circle or that guy who said a horrible thing about her or about her school or about her workplace or about her dad or about her husband. She is so different in her maturity and her love for her neighbor. There is something divine about her or about him. So, we're supposed to love our enemies, which means we're supposed to care for their good. That means we're supposed to do radical things, like when we get bad service, we leave a huge tip. This is one as a pet peeve of mine. One time, I got such horrible service, I left a penny. I left a penny because I didn't want him to think that I forgot to tip. I wanted him to know that his service was worth about a penny. See, that's Bobby Shuler. That's what Bobby Shuler's like. And Bobby Shuler died. He was crucified. And now Bobby Shuler doesn't live, but Christ lives in him. So what do I do now when I get bad service? Well, first of all, you shouldn't care that much about getting good service. You should just let it go. But second, you should leave a huge tip. Huge. Like 40, 50%. We're Christians, friends. We're supposed to be different. Someone's going to say something bad to you, or you're going to hear gossip. Look for the best in that person and tell everybody about how great this thing is about them. We're Christians, friends. We're supposed to be different. When you hear gossip about what somebody has said about you too, go straight to that person. Do not relish or gossip back. Do not triangulate. We are Christians. You're supposed to be different. Love your enemies. Pray for your competitors. Pray for difficult people. And now, because I've said this, the Holy Spirit's going to challenge you, on both on TV and you guys here in the church. This week, you will be challenged. I want you to repeat this line after me. I got this from John Ortberg. Repeat this line after for me. This is my opportunity. Now, this will happen. Someone will say something rude to you. Someone will cut you off in traffic. Someone will give you a bad service at a restaurant. Someone will kind of cross some boundaries or bother you or... And what are you going to say? Less enthusiasm that time. You will say, this is my opportunity. My opportunity to show this person what God is like. A God who loves his enemies. And we can rejoice in that. We can know that no matter what we have, what we do, what people say about us, that God loves us and he wants us and he believes in us. And we have to reciprocate that to our neighbor. That is what it means to be like Jesus. That is what it means to love our enemies. It means to be a change agent, to be salt and light to a hurting, broken world. Your enemy does not need a curse. He does not need someone to say something bad about him. He needs someone to bless him, to love him, and to encourage him. If we don't change the world, no one else is going to, and it's going to happen one person at a time, one blessing at a time, one relationship at a time, one cubicle to another, one phone to another, one email to another, one website. You have the opportunity today and every day this week, the opportunity to show someone what God is really like. God loves his enemies. Praise God. Let's pray. Father, we trust you and thank you that your teachings are true and real. Lord, we are students and we are learning. I pray, God, that as I'm teaching this, that nobody makes a legalism out of this. There's a lot of confusion, and so I pray, God, that you would always bring clarity to someone who seeks spiritual knowledge. I pray that you'd form in us, God, hearts that do not harbor anger or contempt or vengeance. That in our own cultural setting, we would learn what it means to turn our cheek, to love our neighbor. God, we love you so much. We're just so grateful. Father, I pray in the name of Jesus, and I know that we have to learn what it means to receive your love for us. We repent of our sin. Forgive us, God. Lord, we love you. We praise you in Jesus' name. Amen. You're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you. You are a beloved child of God, and that's all that matters. So, the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een jaar lang op zondagmorgen, Hour of Power is bijna voorbij. 106 afleveringen en dat zijn er heel wat. En volgend jaar hopen we weer te zijn. In de eerste uitzending een toespraak, een preek van Father Christopher. En hij spreekt over de verbinding tussen gelovigen, niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld. Een boeiende preek gaat dat worden. En ook volgend jaar zal het een heel muzikaal jaar worden. We beginnen volgend jaar ook met een heel goed begin bij Hour of Power, want met enige trots zeg ik dat, we hebben een totaal vernieuwde website. En dat is mogelijk gemaakt door onze donateurs. Kijk, als je straks de website opent, op 1 januari begint het met televisie, pastoraat, eagles en webshop. Nou, televisie, dat zijn natuurlijk onze uitzendingen. Kijk, dit gaat hem worden. Elke uitzending van Hour of Power kun je terugkijken, ook op je tablet, ook op je iPad of je iPhone, en dat is helemaal nieuw en heel overzichtelijk allemaal. Dus we zijn erg blij met onze nieuwe website www.hourofpower.nl. En dan zijn we ook heel blij met al onze medewerkers, de mensen die op kantoor werken. Dat is een klein team onder leiding van Louis Paul. En al die vrijwilligers die hun tijd geven om bijvoorbeeld de hooplijn te bemannen, om op het kantoor administratie te doen, de telefoon te beantwoorden. En dat zijn er heel, heel veel. En zonder deze mensen zou Hour of Power niet mogelijk zijn. Want we willen al onze mogelijkheden gebruiken om iedere zondag 2 uur uit te zenden. Dus Met name aan alle vrijwilligers, heel hartelijk dank, ook aan al die kijkers dit jaar. En onze vraag is, blijft u voor ons bidden, want dat hebben we hard nodig. En we weten met elkaar dat we geliefde kinderen van God zijn. En zo gaan we het nieuwe jaar in. Wat een vreugdevolle boodschap. Nou, daar ben ik echt blij om. Iedere kijker, de hartelijke groeten van ons. En tot de nieuwe uitzending, hoop ik, volgend jaar.